benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
In 2016 studeerde ik in Chicago. Dat voorjaar, vlak voor onze diploma-uitreiking, werd Trump de Republikeinse presidentskandidaat. Daar, in onze eigen hoogopgeleide elitaire bubbel, waren mijn Amerikaanse vrienden vol vertrouwen dat Hillary zou winnen. En met mijn buitenlandse studiegenootjes lachten we om die gekke Amerikanen. Totdat er ineens vacatures werden stopgezet voor internationale studenten. Interviews werden afgezegd, zelfs aanbiedingen werden ingetrokken. Er was onzekerheid over het visumprogramma. Toen al, in de zomer van 2016. Amerika kiest 3 november een nieuwe president. Nog een keer 4 jaar Trump of zijn democratische tegenstander Joe Biden. Ook China zal benieuwd zijn naar de uitslag. Maar hoe belangrijk is die uitslag eigenlijk voor China? In deze aflevering daarom de vraag: voor wie juicht China tijdens de Amerikaanse verkiezingen? Mijn gasten deze aflevering zijn Ties Dams, China-kenner en schrijver van het boek De Nieuwe Keizer, en Rob de Wijk, oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Nou, op 3 november gaan dus de Amerikanen wederom naar de stembus. Ties, in jouw boek De Nieuwe Keizer zoom jij in op het leven van Xi Jinping. Hè? Als je in hem inleeft, hoe gaat hij deze dag beleven? Gaat hij de hele dag zitten F5'en om te zien hoe Biden en Trump ervoor staan, denk je?
Nou, het zou wel leven, denk ik. Het grappige aan Chinese leiderschap is dat ze de lange termijn benadrukken. De onvermijdelijkheid van China's opkomst en de onvermijdelijkheid van, van Amerika's verzet daartegen. En ik denk dat ze vooral toch ook rekening houden met het feit dat bij een Biden-winst en bij een Trump-winst gaat gebeuren.
Ja, dus de lange termijn blijft hetzelfde wie er ook gekozen wordt.
Ja, en niet dat dat niet ertoe doet, maar het is ook niet alsof Xi Jinping als een nerveuze jonge man zit te hopen op een Biden-winst of andersom. De scenario's zijn geschetst, de plannen zijn gemaakt en op de lange termijn is er een existentieel probleem tussen China en Amerika, namelijk dat ze allebei nummer 1 willen zijn.
Rob, hoe zie jij dit vanuit jouw brede geopolitieke kijk op China en de relatie met de VS? Hoe belangrijk is het voor China wie de verkiezingen wint?
Ik denk dat het niet zo heel erg belangrijk is wie de verkiezingen wint. Trump, daar weten ze wat ze eraan hebben. Biden is al eens een keer vicepresident geweest. En realiseer je dat in 2011 Biden degene is van de zogenaamde pivot to Asia. Dus dat betekent dat Amerika toen de zwaai van Europa naar Azië heeft gemaakt. En dat had alles te maken met de opkomst van China. En het zou me niet verbazen als Biden even hard is in de richting van China. Misschien nog wel harder en in ieder geval slimmer dan Trump. En dat betekent dat ze waarschijnlijk aan Biden misschien nog wel een grotere tegenstander hebben dan aan Trump.
Nou, en dat is misschien een stukje waar ik eerst op wil inzoomen. Dus laten we even terug in de tijd gaan voor Trump. Het gaat nu natuurlijk heel vaak over die vertroebelde relatie tussen Trump en Xi. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat was onder vorige presidenten. Dus Rob, misschien nog even terug naar voor Biden en Obama ook, in de tijd van president Bush. Ik herinner me toen vooral nog de Axis of Evil en Midden-Oosten en Korea, Noord-Korea. In hoeverre speelde China toen een rol voor
een hele grote rol. De Axis of Evil had weinig te maken met China, laat dat duidelijk zijn. Maar wat er gebeurd is in begin 2001, dus nog voor de aanslagen van 11 september op het World Trade Center en in New York en het Pentagon in Washington. Wat daar gebeurde was dat Bush bij zijn aantreden had gezegd dat de grootste competitor China zou gaan worden. En misschien kan je nog herinneren, dat is natuurlijk al een hele tijd geleden, maar er is toen een akkefietje geweest tussen Amerika en China. Toen is een Amerikaans spionagevliegtuig boven China eigenlijk, je kan bijna zeggen tot stilstand gedwongen, maar dat kan natuurlijk niet. Maar in ieder geval hebben ze die aan de grond gezet. Het is een enorme diplomatieke rel gebeurd. En toen was volstrekt helder dat het om China ging. Bush wilde zijn beleid op China richten. En hij zag toen al dat China nummer 1 zou kunnen worden. En dat was
en tegelijkertijd was dat natuurlijk de tijd dat China toetrad tot de WTO en opener werd. En ook wel dat er een beetje naar werd gekeken van, nou, dat wordt een democratie. Welke rol speelde dat in die relatie?
Ik bedoel, er waren een aantal naïvelingen die dachten van, dat wordt een democratie. En als ze met tot de WTO, dan zal het allemaal loslopen. Maar dat is natuurlijk niet gebeurd. Maar toen kwam 11 september. Ik bedoel, dat moet wel even gezegd worden. 11 september 2001 heeft alles veranderd. Toen zag je een verschuiving van China naar de strijd voor terrorisme. En je hebt helemaal gelijk, in die tijd werd ook onder aandringen van Clinton, de president die voor Bush in het Witte Huis zat, werd er getracht om ervoor te zorgen dat China zoveel mogelijk zou integreren in de internationale westerse wereldorde. Nou, daarvan moeten we nu 20 jaar later wel constateren dat dat niet echt gelukt is.
Ja, want Ties, dit was natuurlijk in de tijd voor de huidige president Xi in China. Dat was in de tijd van Hu Jintao. Wat was dat voor man? Hoe keek hij naar de Verenigde Staten?
Ik denk dat Hu in ieder geval vergeleken met Xi Jinping uit een heel andere bloedgroep binnen de partij komt. En dat had in ieder geval voor dit onderwerp twee relevante consequenties. Eén, hij had veel minder controle over de partij. Dus al had hij een hele harde vuist willen maken tegen China dan tegen Amerika, dan was de kans kleiner geweest dat hij dat had kunnen doen. En twee, hij heeft zich naar boven gewerkt door het meritocratische stelsel van dat nieuwe China, waarin je door je performance factoren successen te behalen als een jonge bestuurder, waar je door de goede vignetten te halen van bijvoorbeeld studeren in het buitenland jezelf naar boven kon werken. En voor de generatie Hu was denk ik Amerika toch vooral bood heel veel kansen. Grappig genoeg was dat voor Xi Jinping in die tijd ook. Xi Jinping raakte in die tijd bevriend bijvoorbeeld met Henk Paulsen, die later minister van Financiën van Bush zou worden. Amerika was een economische grootmacht en was eigenlijk de onbetwiste militaire supermacht. En in die zin een feit voor China op de korte en middellange termijn moesten ze daar simpelweg gewoon in die context groeien. Maar op de lange termijn lag dat conflict wel te wachten. En ik denk dat Xi echt iemand, in tegenstelling tot Hu, iemand is van binnen de partij, de aristocratie, ook met hele sterke banden met het militaire establishment, die is aangesteld ook met het idee, oké, dat conflict komt er nu aan. Hu werd in partijkringen, zeker door die kroonprins, een kruidenierszoon genoemd, iemand die wel even op de winkel past. Xi is echt behoort tot de militaire aristocratie die ook leiding kan geven in tijden van groot conflict. Hoe was dat niet?
Tijd van Bush en Hu, dat klinkt dan voor mij een beetje alsof het toen nog stabiel was. Amerika was de bovenliggende partij, China was de opkomende partij. En alsof het toen voor het eerst eigenlijk begon te broeien een klein beetje, maar dat we misschien wel afgeleid zijn door 9/11, wat ineens tussendoor kwam.
Ja,
maar dat is ook wel. En daarin is ook die lijn die met Kissinger is ingezet ook heel belangrijk geweest, denk ik. Dat China een belangrijke geopolitieke pion is om te gebruiken op het wereldtoneel. En dat door je door de economische banden met de Chinese elite aan te halen, en Chinese partijfunctionarissen stuurden hun kinderen naar chique East Coast liberal arts colleges in Amerika, dat daarmee die supermacht ook wel in banden te houden zou. Of die grootmacht in banden te houden zou zijn.
En democratisch dus zou worden, naar het voorbeeld van.
Ja, dat was een handige veronderstelling om in leven te houden als je prioriteiten in een ander werelddeel liggen.
Ja,
ja, maar en vervolgens een rare manier van redeneren en een rare gedachte.
Ja, want als we even verder gaan, dan vervolgens komen we in het tijdwerk van Obama en Biden. Eigenlijk zeiden jullie van Bush zag al het gevaar aankomen, maar Obama pivoten eigenlijk naar Azië toe.
Ja, maar realiseer je, daarvoor gebeurde dat al. De eerste discussies die vonden plaats eigenlijk vlak na de val van de muur. En dan praten we over 1990. En toen werd al voorspeld, oké, we gaan nu een periode in waarin Amerika onbetwist nummer 1 is. Dat is natuurlijk ook gewoon gebeurd, logisch, want de Sovjet-Unie was kapot gegaan. En de discussie begon toen al in Amerika, niet in Europa, maar in Amerika, over de vraag wie dan de opvolger zou worden van de Amerikanen, van de Verenigde Staten. Nou, er waren eigenlijk maar een paar kandidaten, was Rusland. Nou, daarvan dacht nooit iemand dat het wat zou worden. Het land is gewoon ook te klein, nog steeds. Het heeft de economie van Italië, iets kleiner dan Italië. Dus het is gewoon echt veel te klein. De Europese Unie, daarvan dacht men, nou ja, dat zou kunnen als het echt één werd. Dat is ook niet gebeurd. En dus bleef China over. Deze discussie voeren we al 30 jaar, hoor. En ik ben altijd heel erg verbaasd over het feit dat mensen eigenlijk nu verbaasd zijn over wat er aan de hand is.
Ja, want eigenlijk had je het kunnen zien aankomen, zeg jij.
Ja, de diplomaten die bezig waren met die verbeterde relaties met China onder Nixon en Kissinger, die zeggen dat ook al sinds die tijd. Ja. Maar dat is natuurlijk het probleem van een onbetwiste supermacht zoals Amerika, is dat het heel weinig restricties legt op welke prioriteiten je kan stellen en je daarom ook makkelijk verkeerde prioriteiten kan stellen. En ja, die luxe heeft China nooit gehad, waardoor ze heel strak op de lange termijn hele goede prioriteiten moesten stellen.
Ja. En het leuke is, jij noemde net Thies Nixon, die heeft toen al gezegd in zijn nadagen, volgens mij heb ik een monster van Frankenstein gecreëerd.
Ja.
Heeft hij toen gewoon gezegd.
Precies. En als we dan eens doorspoelen naar de tijd van Obama en Biden, waarvan je dus eigenlijk zou verwachten, nou, weet je wel, het is tijd voor een wat hardere lijn richting China. China wordt ook groter, sterker. We zagen het aankomen. Maar in plaats daarvan zei Obama juist pivot to Asia. Wat betekende dat toen, die draai naar Azië?
Nou, eigenlijk heeft Bush die pivot to Asia ook al gemaakt, alleen heeft hem niet genoemd. Omdat 11 september daarin kwam. Maar die pivot to Asia was natuurlijk vanuit het perspectief van de Verenigde Staten echt noodzakelijk, omdat het duidelijk was dat China een ander geval was in de internationale betrekkingen. Ze waren lid geworden van de Wereldhandelsorganisatie, maar ze hielden zich niet aan de regels. Men dacht inderdaad, nou, je hebt het ook al twee keer gezegd, in de naïviteit van het Westen, dat het wel westers zou worden, dus democratisch. Nou, dat is niet gebeurd. Vervolgens zie je zo'n 10 jaar geleden dat er sprake is van een hele discussie over de militaire opbouw van China. Ze hadden bijvoorbeeld de marine die alleen maar in de kustwateren kon opereren. En ineens begon er een discussie te ontstaan over een marine die verder weg van de kust kon worden ingezet. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot discussies over de deelname van China aan bijvoorbeeld de antipiraterijoperatie voor de kust van Somalië. Nou, ga zo maar door. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een discussie is ontstaan in de Verenigde Staten. Dat men dacht van ja, maar hier moeten we wat mee, want straks zijn we onze nummer 1 positie kwijt.
Maar ik dacht, voor mij klonk die pivot naar Asia juist als een handreiking. Weet je wel, Biden heeft toen ook opgeschept nog over, ik heb 25 uur diners gehad met Xi. Xi noemde hem zijn grote vriend. Voor mij kwam het juist over als dat een periode van toenadering was.
Ik denk dat dat meer de omarming was van een tante die je al lang niet hebt gezien op een verjaardag waar je eigenlijk, die net iets te stevig is en waar je zo snel mogelijk weer uit wil ontsnappen. Dat was een ouderwets engagement. Dus zoveel, het idee dat je zoveel aandacht, troepen, diplomatieke focus, geld die kant heen sleept, dat de andere partij wel gedwongen is jou aardig te vinden. Maar dat is wat anders dan een handreiking.
Tuurlijk. Keep your enemies closer.
Alles te maken had, ook met de positie van Taiwan en met Japan, waar ze een veiligheidsovereenkomst mee hadden. En realiseer dat Obama voor heeft gesteld aan de Chinese leiders om een soort co-leiderschap van de wereld te ontwikkelen. Dat is gewoon afgewezen in die tijd door de Chinezen. Nou, toen ging het echt fout.
Ja, want dat was ook de tijd natuurlijk waarin Xi Jinping aantrad tijdens het presidentschap van Obama. Thies, hoe veranderde dat de relatie? Want je zei net al iets over wat een ander type persoon dat was. Wat heeft dat voor impact gehad, denk jij?
Nou, het is moeilijk om te zeggen of het nou bij Xi of bij Trump of kip of het ei begon, maar Xi komt heel duidelijk uit de lijn van de partij die de belofte van de revolutie moet inlossen. En dat betekent dat, dat er een keer een moment moet komen, dat moment is misschien wat eerder gekomen dan ook men in Peking dacht, dat China niet meer zich klein houdt of zich klein voordoet, maar trots rechtop gaat staan en gaat zeggen, oké, wij zijn een regionale hegemoon en aspirant wereldleider.
Ja.
En dat hebben we gezien. En het feit, hij heeft bijvoorbeeld zijn BRI, de Belt and Road Initiative, in Nederland vaak bekend als de nieuwe zijderoute. Dat is een goed voorbeeld ervan, want dat eigenlijk bestaat uit projecten die op heel veel manieren al lang bezig waren, zeker in het begin. Maar hij heeft dat gepresenteerd als als een mondiale strategie en als een grote verandering. En achterliggend als een filosofie op hoe China zijn wereldleiderschap ook echt gaat tonen.
Dus een enorme ambitie sprak daar eigenlijk uit.
Ja, en die heeft hij, ik denk nog geen moment echt ingetoomd. Dus dat is interessant. Hij heeft allerlei pushback gekregen van Amerika, maar dat lijkt de Chinese lijn te verharden. Ik denk als je geschiedenis kent van die Chinese staat, is dat niet zo gek, maar zo'n strategie als de Pivot to Asia is toch gebaseerd op de veronderstelling dat je dat als Amerika echt begint terug te drukken, dat China wel wat anders moet doen. Nou, Xi hoort tot de lijn binnen de partij die klaar is om te zeggen, nee, we gaan door.
Maar Rob, zie je dan eigenlijk dat die verharding, die ik in ieder geval heel erg associeer met Trump, dat die eigenlijk al eens veel eerder is opgetreden? Is dat wat jullie zeggen?
Gewoon echt al onder Bush. George W. Bush, daar begon het al mee. En nogmaals, dat is verbloemd door de hele discussie over de strijd tegen het internationale terrorisme. That's it. Maar als 11 september niet had plaatsgevonden, hadden we nu nog veel hardere strijd gehad tegen China, is mijn stellige overtuiging.
Ja, en in de overgang van Obama naar Trump werd natuurlijk al wel duidelijk dat China helemaal niet op weg was om een democratie te worden. En ook niet op weg om een open markt die zeg maar zich aan de regels hield van de WTO, et cetera. Rob, toen Trump aantrad in 2017, denk je dat hij toen al een strategie had met China? Was China toen een belangrijk onderdeel van zijn presidentschap?
Nee, hij had hem toen niet en hij heeft hem nu nog steeds niet. Hij had een mobiliserende strategie om de kiezers achter zich te krijgen. Volgens mij had hij geen strategie naar China toe, hij had een strategie naar zijn kiezers toe. Want hij kon namelijk uitleggen aan zijn kiezers van jullie worden de dupe van het enorme handelstekort dat Amerika heeft met China. Zij pakken onze banen in. Wij moeten die banen terugkrijgen. Dat is geen strategie naar China toe. Dat is een strategie naar je eigen kiezers toe, om te zorgen dat ze op je gaan stemmen. En dat is het ook gebeurd. En voor de rest heeft hij het gewoon totaal mismanaged. Laten we nou wel wezen, die hele relatie met China. Aan de andere kant moet je zeggen dat elke president, maar dat geldt ook voor elke Chinese leider, in een situatie van verschuivende machtsposities gedwongen wordt om op te treden. Nou, kijk, het allerstomste wat Trump heeft gedaan, en dat is echt gewoon, daar zal de geschiedenis hem hard op afrekenen, dat is dat hij verzuimd heeft om het Trans-Pacific Partnership te omarmen. Dat is er uiteindelijk wel gekomen, maar zonder Amerika. Maar dat was dat is een initiatief om een dam op te werpen tegen China. Hij heeft een streep gezet. Overigens is de Europese Unie daar ook schuldig aan het Atlantische Handels- en Investeringspact, TTIP. Ik bedoel, sommige mensen krijgen helemaal brandend maagzuur als ze die naam TTIP horen, omdat ze dan denken dat het over de import van chloorkippen gaat. Maar dat is gewoon eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, gewoon gelul.
Ja, dus dat waren eigenlijk allemaal verdragen om een vuist te kunnen maken tegen China vanuit Europa, Amerika en de rest van Azië, klopt dat?
Ja, en China, en ik denk dat Trump die gedachte op zijn kop heeft gedraaid door China als onderwerp te gebruiken om die manier van denken in diplomatie of in geopolitiek, namelijk dat je door verdragen te sluiten en door handel te drijven een machtsbalans creëert die jou welgezind is en dat je dat ook vooral via samenwerkingsverbanden met veel landen moet doen, via multilateralisme, de kop in te drukken. Dus hij heeft China gebruikt, of hij dat bewust heeft gedaan of niet, of dat zijn doctrine is of simpelweg een gevolg van de rotzooi die hij heeft aangericht, dat is nou even de vraag. Maar hij heeft China gebruikt om eigenlijk normen te promoten die hij ten dele met China deelt. Veel minder dan met Europa, namelijk handjeklap, bilaterale contracten, mercantilisme in plaats van multilateralisme en de wereldorde van regels ook in internationale handel.
Ja, en daar zitten we nu in die problemen. Want wat ik nog wilde zeggen, als TTIP en TPP er waren gekomen, had de wereld er nu echt anders uitgezien.
Ja,
omdat we dan wel een vuist hadden kunnen maken.
Op dit ogenblik. En China heeft natuurlijk gewoon gebruik gemaakt van Trump. Door zijn vleugels uit te slaan. Het Belt and Road initiatief, de zijderoutes, kon veel makkelijker ook in Europa. Meehobbelend op die nationaal-conservatieve stroming die hier ook zichtbaar is en waar Trump ook toe behoort, veel makkelijker uitrollen. En dat is ook niet makkelijk meer terug te draaien, hoor, moet ik zeggen, wat hier gebeurd is.
Nee. En dat is eigenlijk, volgens mij is dat nog de beste grap in het hele verhaal, is dat Trump, dat Amerikanen zijn begonnen met China te proberen te veranderen door ook de Chinese elite economisch aan zich te binden. En we nu een Amerikaanse president hebben die Amerikaanse macht ondermijnt. Omdat hij weinig belang heeft bij al die instituties die Amerikaanse macht dragen. En veel meer eigen belang heeft bij de economie, de bilaterale economie van de nieuwe zijderoute. Er kwam deze week aan in beeld dat hij $750 aan Amerikaanse belasting heeft betaald en 2,5 ton aan Chinese belasting. Trump is een symptoom van Xi's nieuwe zijderoute.
Ja. Dus hoe denk je dat de persoonlijke relatie is tussen Trump en Xi? Jij hebt natuurlijk veel onderzoek gedaan naar Xi, hè, wat voor man dat is.
Ja.
Hoe vinden die gesprekken tussen die twee mensen plaats?
Ik denk het lijkt me moeilijk om voor te stellen. Ik zou bijvoorbeeld Charlie Kaufman, dat is een geweldig satirische filmschrijver, die zou ik daar wel eens een film over willen zien maken, want volgens mij is het absurd en zit daar de waarheid in verscholen. Maar wat in ieder geval zo is, denk ik, is dat Xi, en dat zie je ook aan bijvoorbeeld wie hij tot zijn belangrijkste ideoloog heeft gemaakt, Wang Guning, een hele interessante man, die twee delen een diepe veronachtzaming voor het Amerikaans maatschappelijk model, als dat er is. En ik denk dat zij geloven dat de Amerikaanse maatschappij decadentie, doorgeslagen individualisme, materialisme en een afvlakking van normen en waarden voorstaat.
En Trump is daar de verpersoonlijking
van. Ja, precies. Dus dan heb je met Trump wel echt de posterboy voor je theorie. Dus ik denk dat ze
serieus nemen.
Nee, precies.
Dat het hele probleem is. Kan je je nog herinneren toen hij op bezoek was in China, in Beijing, dat hij in de verboden stad werd uitgenodigd. En die rituelen die daar plaatsvonden. En ik heb het eind vorig jaar nog in Shanghai gevraagd, tijdens die 70-jarige verjaardag van China, van de Volksrepubliek. Of dat klopte. Maar wat ik daar zag, met die pracht en praal die daar gebeurde, dat leek net alsof een buitenlandse barbaarse vorst tribuut kan brengen aan de Chinese keizer. En toen heb ik heb gevraagd of ik dat verkeerd zag. Dat heb ik gevraagd aan partijleden. En die zeiden, nee, zie je goed. Dat was ook de bedoeling.
Fascinerend. Ja,
ja, dat is echt fascinerend wat daar gebeurde.
En hoe denk je dan dat Trump naar China
kijkt? Op YouTube die beelden te bekijken van wat er gebeurd is.
Goh. Maar Rob, hoe denk je dan dat Trump naar Xi kijkt? Andersom, heeft hij respect voor hem? Of kijkt hij daar dan ook op neer, net zoals Xi op Trump? Hoe zit dat?
Dat er een natuurlijke neiging is bij Chinese leiders om naar de barbaren neer te kijken in het buitenland. En daar hoort in dit geval ook Trump bij. Want als het inderdaad zo is, maar laat Ties dat vooral ook vertellen hoe dat in elkaar zit. Dat China zich in de eerste plaats niet ziet als een land, maar als een beschaving. En een beschaving die als nummer 1 staat in die hiërarchie. Dan kan het niet anders dan dat hij neerkijkt op een barbaar als Trump. Nou ja, dan moet ik zeggen, dan is China niet de enige, hoor, die dat vindt.
Nee, maar andersom bedoelde ik. Hoe denk je dat Trump naar Xi kijkt?
Nou, ik denk dat Trump, wat we weten van Trump, is dat hij, als hij iets waardeert, als hij één waarde echt hoog houdt, dan is het macht, dominantie. Dat is waar hij voor leeft. Het grappige is dat je steeds ziet in die contacten met China, is dat hij van een afstand vanuit Washington een heleboel stoere taal heeft. En dat altijd net na die contacten met Xi, dat hij de dominantie van Xi wel respecteert. En vooral wil benadrukken dat hij echt goed met hem bevriend is. En een man als Trump, als die zegt dat hij goed bevriend is, dat betekent dat hij toch bang is dat misschien net een iets stoerdere jongen in de klas is. Dus ja, volgens mij is dat daar de relatie.
Ik zie bijna een soort rare parallel dat hoe, zeg maar, bewonderend naar Bush en Amerika keek. En dat nu bijna Trump bewonderend naar Xi en zijn leiderschap in China kijkt. Nee,
maar,
of zo.
Maar Trump heeft een fascinatie voor sterke mannen.
Ja.
Ik bedoel, hij heeft ook wat met Bolsonaro.
Ja, daddy issues.
Hij veracht de Europese Unie. Maar hij veracht de Europese Unie omdat hij vindt dat dat een decadent zootje is wat geen deuk in een bakje poten kan slaan. Ja. Het probleem is alleen, en daar is Xi nu ook achter gekomen, dat, en met name door die COVID-crisis, dat de Europese Unie veel en veel machtiger, veel en veel sterker is dan ze ooit hebben gedacht. En dat is echt fascinerend wat hier op dit ogenblik aan de hand is. En dus door die COVID-crisis zijn echt de beelden die landen over elkaar hebben, leiders over elkaar hebben, die zijn echt veranderd. Ga maar eens aan Xi vragen wat hij van de Europese Unie vindt. Daar kan hij niks mee. Daar slaat hij zijn handen op stuk. Trump heeft zijn handen erop stuk geslagen. En dat heeft ertoe geleid in Amerika dat er nu een voorzichtig debat ontstaat wie nou de grote winnaar hiervan wordt. Dat is China niet geworden tot nu toe. Dat is Amerika ook niet geworden. Maar in Amerika wordt nu gezegd, het zou wel eens een keer de Europese Unie zijn. Nou, dat is toch echt fascinerend wat er gebeurt hoor, op dit ogenblik.
En Rob, hoe denk jij dat het conflict tussen China en Amerika, want dat gaat nog een hele tijd door.
Ja.
Zeker nu de COVID-crisis deze verandering of deze bewustwording in Europa ook heeft in gang gezet. Hoe gaat dat structureel de Europese Unie als speler veranderen?
Oh, je ziet dus nu met name in die top die in juli is gekomen, zie je dus dat de Europese Unie veel meer geopolitieke speler is geworden. Er is veel meer macht naar Brussel gegaan. Wij in Nederland zitten een beetje te zeuren over een korting op onze afdracht. Maar dat is echt gewoon klein bier, daar gaat het helemaal niet om. Maar er zijn enorme stappen naar voren genomen. Er komen waarschijnlijk Europese belastingen. Er komen euro-obligaties. Nou, ik zal niet uitleggen hoe dat technisch zit. Maar dat telt allemaal bij elkaar op naar een richting waarbij dus de Europese Unie veel meer macht heeft. Zowel Amerika wil een ander handelsakkoord met de Europese Unie. Trump, Xi wil een handelsakkoord, maar krijgt niet eens een voorakkoord als het zo doorgaat. De discussies die er zijn geweest tussen Xi en Brussel, die zijn rampzalig verlopen. En hij krijgt gewoon geen poot aan de grond. En dat is echt een heel groot probleem voor Xi. En ik denk dat zij echt bang zijn in Beijing dat de Verenigde Staten en de Europese Unie onder Biden goede maatjes worden en dan echt een hecht bondgenootschap weer gaan vormen. Nou, dan hebben ze echt geen schijn van kans meer.
Ja, want we staan dus aan de vooravond van ofwel nog 4 jaar Trump ofwel Biden. Hè? Hoe belangrijk is dat dan voor China, denk jij Rob, de uitkomst? In het begin zeiden we, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik hoor je net zeggen, nou, misschien maken ze zich toch wel een beetje zorgen.
Als dit gebeurt, nou, ik heb wel gezegd van Biden is een veel slimmere man. Trump is gewoon een totaal onderdeel op het gebied van buitenlands beleid, laat staan van geopolitiek. Maar als Biden, die dus echt gewoon een hele grote staat van dienst heeft op dit gebied, in staat is om de Europese Unie naar zich toe te trekken, om daar samen mee op te trekken in de richting van China, dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. En het zou me niet verbazen, daar zijn niet echt aanwijzingen voor op dit ogenblik, maar het zou me niet verbazen, gezien de loop van de geschiedenis, dat Biden gaat proberen om TTIP uit het slop te krijgen. Nou, dan kan China gewoon wel inpakken.
Ties, hoe denk jij daarover? Want Biden zou natuurlijk ook kunnen kiezen om de banden met China aan te halen. En nou ja, waar jij het eerder over had, hè, het gedeeld leiderschap over de wereld China-Amerika, daar weer achteraan te gaan.
Ja, de campagne tot nu toe wijst erop dat misschien nog wel het minst waarschijnlijke scenario is. Biden is keihard, in ieder geval in taal ook op China. En zoals Rob ook al heeft gezegd, zijn eerdere staat van dienst laat dat ook zien. Het is ongeveer het enige bipartisan issue op dit moment. Een hekel hebben aan China.
Yeah.
En ik denk dat de klus in het repareren met de relaties met Europa misschien nog wel is haalbaarder en gaat alles van Biden vragen. Want dat is dat wordt nog wel een flinke klus. Ik merk namelijk dat ook in Brussel de geest uit de fles is wat betreft het besef dat we Europa zijn eigen geopolitieke zaken moet gaan regelen. En B, dat het vertrouwen in Amerika geschaad is en dat werd lang afgeschoven op Trump. Maar dat moment is wel voorbij. Ik denk dat ook veel mensen in Brussel toch zijn ingaan en zeker ook bij lidstaten zijn ingaan zien dat dit geen probleem is van politiek leiderschap in een van deze drie gebieden. China, Europa, Amerika. Maar een structureel probleem dat niet weggaat met een presidentsverkiezing. Nee. Hooguit anders gaat verlopen. Dus ik denk dat grappig genoeg in Brussel en in Peking een soortgelijk besef inderdaad, namelijk dat we in een nieuwe geopolitieke wereld leven waar er ondanks alle verwevenheden toch enige strategische autonomie, zoals dat in Brussel dan wordt gezegd, herwonnen moet worden. En dat betekent voor Europa dat het toch ook echt waarschijnlijk heel wantrouwig in het repareren van die oude transatlantische alliantie gaat staan. Aan de andere kant zal Biden dat echt wel heel veel makkelijker maken. Simpelweg omdat het makkelijker te verkopen is aan ook Europese electoraten om met die man samen te werken. Dus dat maakt echt wel wat uit. En dat maakt ook voor de Chinezen echt wel wat uit. Maar ik denk dat er een paar structurele trends in gang zijn gezet of zijn versneld. En die gaan niet meer aan de kant.
En je had het in het begin al over dat in China, dat is lange termijn, er zijn al scenario's uitgewerkt. En hoe dan ook zal Amerika waarschijnlijk in ieder geval niet dichter naar China toetrekken, of het nou Trump of Biden wordt. Hoe bereidt Xi zich dan voor hierop? Wat is hun grote plan?
Nou ja, lees het wat hij heeft gezegd tijdens het, wat was het, 17e partijcongres in oktober 2017, of was het 19e? Hij wil gewoon nummer 1 van de wereld worden. En natuurlijk logisch. Hè? Ik bedoel, je vroeg net aan Ties van hoe gaan ze dan met elkaar om, die leiders? Zullen ze bijvoorbeeld gezamenlijk leiding van de wereld willen overnemen? Maar ik bedoel, zo werkt het natuurlijk gewoon niet. Nee. In de internationale betrekkingen werkt het zo dat één land gewoon probeert om het leiderschap te handhaven. En zolang ze daar een kans voor hebben, dan zullen ze gewoon ruzie gaan maken met Jan en alle man om ervoor te zorgen dat ze die positie behouden. Ik bedoel, dat is in de hele geschiedenis nooit anders geweest. En er is 0,0 aanwijzing dat dat nu anders zal zijn.
Ja, en ik denk dat sorry Rob, jij was nog niet klaar.
Nee, maar ga maar.
Okay. Ik denk dat Xi inschat dat er echt heel veel problemen zijn in het herstellen van die transatlantische band. Dus dat kan wel lukken, maar bijvoorbeeld, ik denk dat hij net zo goed als wij weten dat in Brussel bijvoorbeeld het herleven van TTIP niemand meer serieus neemt. Dus daar heeft Biden een flinke kloof aan en ik denk dat hij dat misschien wel gaat proberen. Ik denk dat Xi doorgaat met wat het altijd dat doet, namelijk zij die ontevreden zijn over de westerse wereldorde en de liberale institutionele orde van transnationale organisaties die gesteund worden of werden door een transatlantische alliantie naar zich toetrekken. En bijvoorbeeld als je ziet wat er nu gebeurt in de relatie tussen China en Rusland, boekt hij weer grote successen. De sancties die het Westen sinds 2014 Rusland heeft opgelegd, drijft Rusland ook weer naar China toe. En dat ging misschien ook wel gebeuren. Maar dat is weer een speler die het toch nu op een hele handige manier op een ondergeschikte positie bij zich kan voegen.
Ik weet het niet, Ties. Aan de andere kant moet je constateren dat, want je doet nu op de gaspijpleidingen die zijn aangelegd.
Ja, maar meer dan dat, maar.
Van Syrië, van hoe noemen we dat, van Siberië naar China. Dat is niet oké hoor, wat daar gebeurd is. Laten we zeggen voor Rusland. De prijzen die ze moeten betalen voor dat gas, want China zat helemaal niet te wachten op die gaspijpleidingen. Die kocht liever LNG ergens anders in de wereld, liefst ook nog van de Verenigde Staten. Ze hebben dat gas helemaal niet nodig. Ze hebben dat gedaan omdat Poetin een beetje omhoog zat. Daardoor heeft Poetin een hele hoge prijs hiervoor moeten betalen en realiseerde dat China gewoon niet van allianties houdt. Ja. Het is niet een land van bondgenoten. Het is nummer 1 in de hiërarchie. Het is in de rest van de wereld wonen, om het maar zo te zeggen, barbaren. Daar ga je geen bondgenootschap mee sluiten op basis van gelijkwaardigheid. En dat heb ik zie ook gewoon gezegd in de richting van Poetin.
Nou, nee, en dat is natuurlijk, je hoort vaak over de strategie van China van het is verdeel en heers. Hè? En dat is ook een beetje wat ik jou hoor zeggen, Rob. Ja. Gaat dat nog lukken op het moment dat een Biden of dat een Europa en een Amerika wel naar elkaar toetrekken? Is dat dan niet het beste wapen, zeg maar?
Nou, maar het leed is al geschied in Europa. Ik ben ook een nieuw boek aan het schrijven als vervolg op de nieuwe wereldorde. Ik heb eens even gekeken wat dat nou betekent voor Europa. Ook zeg maar zo'n Belt and Road initiatief, die nieuwe zijderoutes. Nou, dan moet je constateren dat een groot aantal landen in Oost-Europa lid zijn geworden, ook in het zuiden trouwens, van het Belt and Road initiatief. Om hele opportunistische redenen. Niet omdat ze China nou zo aardig vinden, maar omdat ze een hekel hebben aan Brussel. En dus, dat is dus in die zin is dat leed al geleden. En de grote vraag is in hoeverre Brussel in staat is om die invloed van Belt and Road terug te dringen. Dat is gewoon, denk ik, een belangrijke vraag die op dit ogenblik op tafel ligt.
Ja. Nou, misschien dat we hem hier even... Ik bedoel, we kunnen nog uren over verder praten. Maar ik denk goed om er ook een eind aan te gaan breien. Dus voor jullie beide nog samenvattende vraag. Voor wie denk je dat China juicht tijdens deze Amerikaanse verkiezingen? Ties, wil jij beginnen?
Ik denk dat China tijdens deze Amerikaanse verkiezingen juicht voor CNN en alle andere Amerikaanse media outlets die blamage van een campagne moeten uitzenden. En aan de wereld laten zien dat dit is wat Amerika aan democratie te leveren heeft. Ik denk dat zo'n laatste debat tussen Trump en Biden, ik kan me geen heerlijker propaganda verhaal voor China voorstellen dan wat zelfs op het jeugdjournaal door de kinderen die kijken werd bestempeld als een blamage.
Juichen voor de teleurgang van het Amerikaanse verhaal. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
Alle kritiek, alle ondermijning van vertrouwen in de liberaal democratie creëert ruimte voor een staat zoals China die andere normen wil propageren.
Wie hebben ze dan liever, Trump of Biden?
Dat is de trade-off. Trump is onvoorspelbaarder, maar zet de Amerikaanse teleurgang wel flink wat energie bij. Biden is voorspelbaarder, maar zal toch uiteindelijk nog een sterker Amerika voor de komende korte en middellange termijn opleveren. Ik denk dat ze liever Trump hebben.
Rob, wat denk jij? Voor wie juicht China tijdens deze verkiezingen?
Ja, ik heb in het begin gezegd dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. Ik denk daar blijf ik ook wel bij. Omdat namelijk allebei zulke enorme risico's voor China inhoudt, dat het bijna een zero-sum game aan het worden is. En ik deel echt de analyse wat dat betreft van Ties. Maar je zou, dus ik denk dat zij voor Trump zullen zijn, omdat daarmee gewoon de zaak alleen maar versnelt. De Amerikaanse massaafkalving die komt niet tot staan. En dat zal Biden wel proberen. En ik denk dat hij het meeste bang is als Biden in staat is om echt een relatie met de Indo-Pacific, dus de landen in Azië, goed te krijgen en met de Europese Unie en gezamenlijk op te trekken. Ik zie dat ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar als hij daarin slaagt, dan, dat heb ik al eerder gezegd, dan heeft China gewoon geen kans hoor, om echt nummer 1 van de wereld te worden.
Ondanks dat Trump beweert de grote angstgekner van China te zijn, gaat de voorkeur van Xi waarschijnlijk dus wel uit naar hem. Hoe dan ook zal de uitslag niks afdoen aan China's ambitie. En dat China en de VS daarmee steeds verder uit elkaar zullen bewegen, staat vast. Misschien is de echte vraag, welke rol gaan wij, Europa, daarin spelen? Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten, Ties Dams en Rob de Wijk. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.